Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Bij deze derde aflevering van onze pelgrimstocht, die ons vanuit Sint-Niklaas richting de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Halle brengt. Nu, hij wordt regelmatig genoemd de basiliek van Onze Lieve Vrouw, maar is eigenlijk toegewijd aan de heilige Martinus. Maar dat ontdekken wij nog later. Een vorige keer kon ik vanuit Mazenzele even in de wagen stappen en zijn we ondertussen aangekomen bij de parochiezaal van Sint-Ulrichskapelle. Van daaruit gaan wij verder. Mijn vrienden van de stappers van de 60 kilometer, die dus in de nacht vanuit Sint-Niklaas vertrokken zijn, die gaan te voet verder en wij sluiten aan bij een nieuwe groep, de groep van de 20 kilometer. Sint-Ulrichskapelle is een kleine landelijke gemeente ten westen van Brussel en vormt sinds 1977 een deelgemeente van Dilbeek. Er wonen hier zo'n 1768 mensen, volgens de laatste telling. In de 20e eeuw nam de bevolking toe door de nabijheid van Brussel. Een groot deel van de bevolking werkt dan ook buiten de gemeente en pendelt naar daar. Toch bleef de gemeente haar landelijk en open karakter behouden, in tegenstelling tot de hoofdgemeente Dilbeek. Sint-Ulrichskapelle ligt in het glooiende Pajottenland, tussen drie heuvelruggen met vruchtbare gronden, bestaande uit leem en potaarde, en wordt omringd door Bekkerzeel, Assen in het noorden, door Ternat in het westen, door Sint-Martens-Bodegem, dat is Dilbeek, in het zuiden, en door Groot-Bijgaarden in het oosten, eveneens deel van Dilbeek. De grens met Assen ten noorden wordt grotendeels gevormd door de Nieuwermolenbeek. De zuidelijke grens met Sint-Martens-Bodegem door de Molenbeek. En beide beken stromen zo samen op het grondgebied van Ternat en verder naar de Dender. Tot op vandaag is er slechts één melding bekend van een archeologische vondst in Sint-Ulrichskapelle die duidt op een vroege menselijke aanwezigheid. Het gaat om een stenen strijdhamer die gevonden werd in de jaren 1940 en vermoedelijk dateert uit de periode tussen 2500 en 1900 voor Christus. Historisch maakte de gemeente deel uit van het land Assen. De geschiedenis van Sint-Ulrichskapelle begint in de 11e eeuw, als een kleine nederzetting of een gehucht rond een kapel, die afhing van de moederparochie Assen. Deze plaats kreeg dan ook de naam Ad Capellam, waarvan de oudste vermelding dateert uit 1143. Het was toen dat bisschop Nicolaas van Kamerijk een schenking bevestigde door graaf Hendrik van Leuven, ergens tussen 1086 en 1095. Een schenking die bestond uit 5 bunders grond aan de bidplaats, zodat ze zelf over inkomsten zou beschikken. Deze schenking veroorzaakte echter een conflict met Arnold van Bijgaarden, die kapellen in leen had van de graaf van Leuven. En in 1263 wordt voor het eerst Capella Sancti Ulrici aangetroffen als naam. Wanneer Hendrik III van Bijgaarden grond aan het Sint-Jans Hospitaal in Brussel afstaat. En reeds vanaf de 15e eeuw krijgt het dorp zijn huidige naam, Sint Ulrichs Kapelle. In de 11e eeuw hadden de heren de Bigardis kapellen in leen gekregen van de graven van Leuven. We kunnen dus zeggen dat de ontwikkeling van het dorp Sint Ulrichs Kapelle dan ook te danken is aan de heren van Bijgaarden. Hun domein was in de 10e en 11e eeuw ontgonnen met Groot Bijgaarden als centrum. En in de 12e en 13e eeuw bezaten ze bijna hele dorp kapellen en waren ze hoofd van de schepenbank. Ook de abdij van Groot Bijgaarden had verschillende bezittingen in Sint-Ulrichs kapelle. Denk maar aan het Hof ter Bruggen dat hier te vinden is. Na de heren van Bijgaarden komen er verschillende heren van kapelle aan de macht. In 1369 bijvoorbeeld is er sprake van Jan van Netenen, een Leuvense patriciër. Het einde van de 14e eeuw zal het gebied in bezit komen van de familie de Mol. En na nog enkele opvolgingen kwam de Longin het dorp in handen van Philips de Lespinois, waarna hij een deel verkocht in 1596 aan Louis Verijken, die toen reeds in 1587 in het bezit was gekomen van kasteel van Nieuwermolen. De heerlijkheid zelf zou hij in 1617 verkopen aan Theodor de Fourneau de Kruikenburg, de heer van Ternat en Wambeek. Men kan trouwens zijn graf terugvinden tegen de zuidgevel van deze kerk. Onder zijn zoon dan zou Capelle in 1650 tot baronie verheven worden. Het kasteel van Capelle werd verkocht aan Christophe d'Annocé in de 18e eeuw, en in de 19e eeuw werd hij opgevolgd door Usman d'Onsem. In de kerk vinden we nog een aantal grafstenen van de vroegere heren van Capelle. Dat geeft toch een beetje een historische schets van dit dorp. Kerkelijk gesproken was er dus reeds een kapel aanwezig in de 12e eeuw, die afhankelijk was van de parochie van Assen. En deze was op haar beurt bezit van de abdij van Afflighem. De moederkerk van Assen zorgde voor de eucharistie op vrijdagen en op feestdagen. En indien men extra vieringen in de kapel wou, dan moest men dit uit eigen inkomsten voorzien. Afflighem, als hoofd van de moederparochie Assen, had het patronaat in kapellen, maar liet haar dochterabdij in Groot Bijgaarden hierin delen en bezat een deel van de tienden. De keuze van de patroonheilige, Sint Ulrich, zou voortkomen uit de invloed die de Benedictijnenabdij van Afflighem had in de parochie. Sint Ulrich was immers een Benedictijn die in de 11e eeuw, kort na zijn dood, heilig verklaard werd. In de 12e eeuw, voor de dood van bisschop Nicolaas van Kamerijk in 1167, zal Sint Ulrichs Kapelle een volwaardige parochie worden. Tot het begin van de 20e eeuw was deze streek trouwens bekend om zijn hopteelt, met als centrum de Brabantse hopteelt in Assen. En hiervan zijn in de gemeente nog een aantal resten bewaard. De bekendste hopboer uit de streek was de familie van Drogenbroek, die in Hof ter Bruggen woonde. Het waren experimenterende en innovatieve hopboeren en handelaars. De bekendste, Louis van Drogenbroek, die ook de hop van vele kleine hopboeren droogde, perste en verhandelde. Als je eigenlijk naar de gemeente kijkt, dan zijn er twee kastelen die het uitzicht voor een stuk bepalen. Dat is kasteel Nieuwermolen, waar we reeds over gesproken hebben, en het eind 18e eeuwse kasteel La Motte. Ook een restant van het voormalige kasteel van Capelle vindt men terug, en ten zuiden van de dorpskern ligt het 19e eeuwse landhuis, nu rusthuis, De Verlosser. Sint Ulrikskapelle dus, de plaats van waar wij de resterende 20 kilometer aanvatten. Uit de auto gestapt werd ik onmiddellijk begroet door enkele medestappers voor vandaag, en een van hen was Tony Lorijs, u misschien niet onbekend, omwille van het feit dat hij samen met zijn echtgenote een programma heeft gehad op Radio Maria, Grootouders aan het Woord. En het is altijd fijn natuurlijk om oude bekenden tegen te komen. Een kort bezoek aan de parochiezaal en zo konden we samen met Tony en nog een medetochtgenoot die zijn hond had meegenomen en zo trokken wij verder richting de basiliek van Sint Martinus, de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Halle. Zo, we zijn langs de Brusselse straat wel degelijk langs dat rusthuis De Verlosser getrokken. Door de Potaardestraat, verwijzend naar de samenstelling van de bodem van deze streek, komen we terecht in de Molenstraat. Via de Molenstraat gaan we zo richting de Poverstraat en komen we voorbij het domein van het Hof te Bodegem. Verder via een kleine veldweg, die dezelfde naam draagt trouwens, gaan wij zo verder richting Vlezenbeek. En vlakbij het Capelleveld vinden we daar opnieuw de mogelijkheid om even uit te rusten, na opnieuw enkele kilometers te hebben afgelegd. In de schaduw van de Onze Lieve Vrouwkerk hebben we de mogelijkheid om even iets te drinken en te eten. Zoals we ondertussen in onze tocht hebben gedaan, ontdekken we ook een beetje de geschiedenis van Vlezenbeek. Het is sinds 1 januari 1977 een deelgemeente van Sint-Pietersleeuw. Een landelijke woongemeente, die je een beetje kan beschouwen als de toegang tot het Pajottenland tussen de Zenne en de Dender. Een mooi golvend landschap vinden we hier terug. En Vlezenbeek, wel, de naam is heel eenvoudig gekomen uit de Vleze. Dat is een beekje dat ontspringt ter hoogte van het Hof te Nederlo. En na de samenvloeiing met de Zopbroekbeek in de Zuun uitmondt. En dat ligt dus aan de basis van de plaatsnaam. Oudste vermelding als Vlezenbeka zien we terug in 1211. En in 1250 is er reeds sprake van Vlezenbeke. In 1281 spreekt men over de Parochia de Leeuwis ad locum dictum Vlezenbeke. Het gebied maakt trouwens deel uit van het domein Leeuwen, dat door de Brabantse edelvrouwe Angela in de periode van 1785 geschonken werd aan het Sint-Pieterskapitel van Deutz bij Keulen. In de 12e eeuw was de rol van Keulen echter uitgeteld en werd de hertog van Brabant in deze streek heer en meester. Vlezenbeek werd aldoende deel van het opgerichte land van Gaasbeek in 1236. En na de versnippering van dit gebied werd het in 1689 eigendom van Jean-Paul Lecornet. In 1685 zal Lodewijk Alexander Schokkaert, de graaf van Thirimont en de raadsheer van de toenmalige koning van Spanje trouwens, een deel van het oude land van Gaasbeek opkopen. Gaasbeek, Vlezenbeek, Sint-Laurijns-Berchem, Oudenaken en Elingen komen zo in zijn bezit. En ook tijdens de 18e eeuw zullen de graven van Thirimont de heren van Vlezenbeek blijven. Uiteindelijk later zal in de loop van de 19e eeuw de adellijke familie Robijns de Schneidauer een belangrijke rol spelen. Ze bezaten niet enkel gronden in Vlezenbeek, maar droegen ook bij tot de algemene ontwikkeling van de gemeente. Toen in 1855 de zusters Annonciaden een nieuwe meisjesschool starten in Vlezenbeek, was het een telg van deze familie die het nodige schoolmeubilair schonk. Uiteraard zijn we ook geïnteresseerd in de kerkelijke situatie. Vlezenbeek zal tot 1305 afhankelijk blijven van de moederparochie, Sint-Pietersleeuw, en nadien werd het een zelfstandig parochie binnen het bisdom Kamerijk. Aansluitend moet vermoedelijk de oorspronkelijke bouw van de huidige kerk gesitueerd worden. Vanaf 1559 kwam Vlezenbeek onder het aartsbisdom Mechelen te liggen. Het is een streek die regelmatig geteisterd werd door oorlogsgeweld. In 1488 bijvoorbeeld werd het dorp grotendeels platgebrand. Toen een eeuw later de muitende Spaanse troepen door deze streken trokken, werd de kerk in brand gestoken. Het Hollandse leger zal ook meerdere pachthoven beroven en de kerk in 1672 en in 1683 werden ook 18 woningen in brand gestoken door de Franse troepen. Een bewogen geschiedenis dus hier in Vlezenbeek. Reeds van in de middeleeuwen was Vlezenbeek een agrarisch gebied. Heel veel boeren waren hier terug te vinden, herenboeren en landarbeiders. Tot op heden blijven boomgaarden en grote hoeven een belangrijk bestanddeel van het dorpsbeeld. En dat zien we ook terwijl we langs Vlezenbeek trekken. En dus de plaats waar we nog even kunnen uitrusten. Voor mij eindigt hier het voetgedeelte. En ja, ik moet toegeven, dat had ook met fysieke redenen te maken. Ik had ondertussen 40 kilometer achter de kiezen. En dat was voor mij het eindpunt, zeg maar. Het was ook de mogelijkheid om op die manier tijdig in Halle aan te komen om ook de aankomst van de bedevaarders daar mee te maken. Op die manier heb ik toch kunnen terugblikken op een tocht van 40 kilometer te voet. Petje af voor de wandelaars van de 60 kilometer die dat helemaal hebben volgehouden. Hoe dan ook, het was een deugddoende ervaring. En met die deugddoende ervaring trekken wij verder richting de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Halle, waar we vele andere bedevaarders mochten ontmoeten. We nemen u graag nog mee op dit laatste deeltje van onze pelgrimstocht van Sint-Niklaas naar Halle. Zo mocht ik opnieuw beroep doen op de diensten van de taxichauffeurs van dienst vandaag, die trouwens ook instaan voor de nodige voet- en beenverzorging die soms wel nodig is natuurlijk na het afleggen van zulke afstanden. Aangekomen in Halle zien we dat de mensen van Halle zich al helemaal voorbereiden op het feest van Onze Lieve Vrouw van Halle dat een dag later zou plaatsvinden. De kermis, het gejuich en gejoel van de mensen die plezier aan het maken waren, het stond een beetje in contrast met de stilte en de ingetogenheid die we eerder langs de weg konden ontvangen en meemaken. Nu, hoe dan ook, de eerste halte die ik mocht houden was het centrum dat eigenlijk verantwoordelijk is voor het ontvangen van de bedevaarders in Halle, waar we dankzij de organisatie van de bedevaart een drankje konden krijgen en opnieuw even konden genieten van het gezelschap van andere bedevaarders, mensen beter mochten leren kennen. In de schaduw van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Halle mocht ik zo in gesprek gaan met de voorzitter van de broederschap die verantwoordelijk is voor de organisatie van deze jaarlijkse bedevaart. En zo, beste luisteraars, zijn we ondertussen aangekomen in Halle. We hebben de basiliek nog niet bezocht, dat staat op het volgende punt van ons programma. Maar ik zit ondertussen bij Mark, die de voorzitter is van de broederschap, die verantwoordelijk is onder andere voor de bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Halle ieder jaar. Mark, kan je jezelf even voorstellen aan onze luisteraars en even uitleggen wat die broederschap nu juist is?
Wel, ik ben Mark Messagie. Ik ben al, een 25 à 30 jaar lid van de broederschap. Ik ben als opleiding verpleegkundige en ik ben eigenlijk bij de broederschap gekomen op vraag van de vorige voorzitter om mee te helpen bij de verzorging van de mensen die op stap gaan. Zo ben ik daar een beetje bij gekomen en ook bij het bestuur terechtgekomen. Nu zijn we natuurlijk al een beetje verder, de bedevaart is geëvolueerd. Waar vroeger heel veel mensen al meegingen, werden soms twee bussen die meegingen naar Halle. Nu is dat beperkt, alleen verminderd naar één bus, maar degenen die meegaan zijn nog altijd vol enthousiast om in Halle aan te komen en die bedevaart, als we het nu nog mogen noemen, sommigen horen het woord bedevaart niet graag, maar wij gebruiken het nog altijd, het woord bedevaart, omdat het toch altijd vanuit de broederschap en 325 jaar geleden ook zo is opgestart. Wij gebruiken het woord nog altijd. Dat is onze identiteit eigenlijk, hè, daarvoor. Ja.
Ja, want de bedoeling is inderdaad dat de mensen die meestappen op een of andere manier naar Halle gaan, maar naar Halle gaan is naar Maria gaan.
Ja, klopt. Naar Halle is naar Maria gaan. Wij vertrekken altijd vanuit Sint-Niklaas. Wij hebben daar, de connectie met Sint-Niklaas is zo dat wij daar ook een kapel hebben, Onze Lieve Vrouw van Hal. Daar vertrekken we. Vroeger was dat een nachtbedevaart. Dan vertrokken we 9 uur 's avonds. Ganse nacht doorstappen. Maar natuurlijk, moeten evolueren omdat ook de halteplaatsen om een duur niet meer bereikbaar waren. Wij moesten andere locaties gaan zoeken, zodanig dat het een beetje verschoven is en dat men nu vertrekt rond 3:45 s'nachts voor de grote bedevaart. Andere groepen die sluiten dan aan. Degenen die 20 kilometer wensen te wandelen, stappen op de bus s'morgens en we gaan vertrekken dan vanuit Sint Ulrichs Kapelle. Momenteel, vroeger was dat Sint Martens Bodegem. We hebben dat ook een beetje moeten aanpassen en vertrekken dan zo naar Halle. Dus het programma is een beetje geëvolueerd, maar hetgeen dat erachter zit, de boodschap, kijk, wij gaan naar Halle, wij gaan daar op bedevaart, wij gaan de basiliek bezoeken, wij vereren Maria. En dat is eigenlijk nog het voornaamste, de boodschap die erachter zit.
Zo bent u eigenlijk de bewaarder van toch een eeuwenoude traditie. U vertelde mij reeds dat jullie zelfs nog in het bezit zijn van de oorspronkelijke statuten. En die zijn heel bijzonder, hè?
Ja, die statuten zijn inderdaad heel bijzonder, omdat we gaan al terug naar 1600 en. Dus dat is nog altijd geschreven in die taal die op dat moment gangbaar was. Als je dat nu leest, is dat soms voor sommige mensen een beetje moeilijk om te lezen, maar het zijn nog altijd de bestaande statuten die we hebben en die we ook nog altijd gebruiken. We hebben die nog altijd niet aangepast. Dus als wij die nodig hebben voor bepaalde mensen die dat opvragen, bijvoorbeeld als je iets met een bank zou moeten regelen en die vragen statuten op, geven we nog altijd die bestaande statuten aan de bank of van gelijk wie van 1600 en zoveel. Het is een beetje eigenaardig, maar ja, het zijn nog altijd de effectief bestaande, op dat moment ontwikkelde statuten, die natuurlijk wel al zaken bevatten die niet meer gangbaar zijn voor nu, hedendaags, maar wij hanteren nog altijd die, dat is onze identiteit van vroeger. Hè.
Ik zie de vaandeldrager nog niet te paard gaan.
Nee, absoluut niet. Nee, te paard gaan we niet meer. Het zou ook wel moeilijk zijn om vanuit Sint-Niklaas met het paard naar Halle te gaan. Dus dat is nu al vervangen door modernere technieken en we gebruiken nu al de bus. Ja.
Voilà, dat is een modern paard en zo kun je het toch een beetje interpreteren op die manier. Nu, ik kan mij voorstellen dat die statuten, die bevatten ook bijzondere elementen, hè? Zoals iets wat ongehoord was in die tijd, dat was dat eigenlijk ook vrouwen welkom waren om lid te worden van de broederschap.
Inderdaad, in die tijd waren ook vrouwen zeer welkom bij de broederschap en zij gingen ook mee naar Halle. Dus in, als je dat nu bekijkt van 1600 en zoveel, was dat wel iets uniek dat ook vrouwen mee konden gaan. En men maakte dat inderdaad, dat waren lange tochten. Dat duurde enkele dagen. En men ging daar naartoe, men overnachtte daar dan in Halle en men kwam dan ook terug. Dus dat waren enkele dagen dat men eigenlijk onderweg was. Dat was wel een echte bedevaart waar ook inderdaad vrouwen zeer welkom waren.
Als ik me niet vergis, was er ook een soort van boetesysteem. Het was niet zo vrijblijvend om lid te zijn van de broederschap. Het was een echt engagement.
Het was inderdaad een engagement. Je kunt dat soms wat nalezen in die statuten, dat men als je niet zou meegaan, of je om welke reden dan ook, dat je een boete kreeg opgelegd. In die tijd, je kan je nu niet meer voorstellen dat iemand een boete zou geven omdat hij weigert of niet in de onmogelijkheid zou zijn om mee te gaan naar Halle. Dus in die tijd was het inderdaad van toepassing, maar nu is dat al lang gedaan.
Ja. Wat is voor u de betekenis van Halle? Waarom is dat nu belangrijk om dat te blijven organiseren? En met welke intentie gaat u naar Halle? Zij het dan als verpleger, hè? Want dat is ook een van uw functies hier onderweg. U bent wel voorzitter, maar u blijft uw verpleegkundige functie zeg maar vervullen. Waarom is dat nu belangrijk om naar Onze Lieve Vrouw te gaan?
Wel, ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon het samenhorigheidsgevoel, samen onderweg zijn naar Halle en de gesprekken die je onderweg voert met mensen die je daar dan ontmoet over alledaagse dingen, ik denk dat dat zeer belangrijk is en dat je samen onderweg bent. Dus niet, dat is geen individuele stap die je zet, maar je gaat dus in groepsverband naar daar. Dat kunnen kleine groepjes zijn, dat kunnen wel eens een grotere groep zijn. Of je bent zelfs maar met twee samen op stap, maar je bent toch altijd niet alleen. Je bent altijd samen op stap naar Halle, naar Maria. En dat is de intentie die iedereen met zich meedraagt.
Wat brengt de toekomst? Hè? Want dat is niet zo eenvoudig natuurlijk. Hoe ziet u de toekomst van de broederschap evolueren?
Wel, als momenteel, ja, het is een beetje afgezwakt, omdat natuurlijk de maatschappij is veranderd. Ook het maatschappijbeleven is veranderd. Dus wij zijn ook niet meer met zoveel als vroeger. Maar degene die, ik zeg het, dus één bus hebben we altijd die naar de Halle gaat. Een voltallige bus. Dus dat, denk ik, als we dat kunnen handhaven, denk ik dat we zeer tevreden mogen zijn dat we die mensen altijd nog het, laten we zeggen, het genot kunnen geven om mee te gaan naar Halle samen op weg. Ik denk dat dat belangrijk is. En je merkt ook wel natuurlijk dat er een beetje soms wat verschuiving gaat komen. Oudere mensen, die vallen al eens wat af. Maar toch proberen we zoveel mogelijk ook nieuwe, jonge mensen aan te trekken om met ons mee op stap te gaan. Zo zijn er ook ondertussen ook al fietsers bijgekomen. Mensen die vanuit Sint-Niklaas mee gaan fietsen tot in Halle. Met dezelfde bedoeling, maar dan met de fiets en komen met ons dan samen terug met de bus.
Ja. Ja, ik zag zelfs ook enkele tieners meelopen in de bedevaart. Het is dus wel degelijk zo dat er duidelijk een toekomst is voor de bedevaart naar Halle. Als u iemand zou moeten overtuigen om mee te gaan, die nu aan het luisteren is, wat zou u dan zeggen?
Ik zou zeggen, ga mee. Ook als je denkt van, het is niet zo mijn geloof dat mij aantrekt, maar ga dan mee uit gewoon het samenhorigheidsgevoel. Je bent samen op stap. Je kunt gedachten uitwisselen. Je kunt met elkaar eens praten over alle zaken, over het werk, over de familie, over de gang van zaken enzovoort. En ik denk dat dat belangrijk is om mensen te overtuigen van, kijk, ga mee. Ook al ben je niet de meest diepst gelovige mens, maar dat is de kracht vanuit de bedevaart die we hebben, samen op stap gaan en blij dat je zegt, kijk, ik heb het gedaan, ik heb het gepresteerd en ik voel me daar goed bij.
En we weten nooit wat er gebeurt natuurlijk als ze hier bij Maria aankomen, hè?
Nee, dat weet je inderdaad nooit, hè? Maar als je in alle aankomt, ik denk dat je alle kommer en kwel, ook de stijve spieren en dergelijke vlug vergeet en denk dat het belangrijkste is als je het doel bereikt. In Halle, al was het die 10 kilometer die je stapt, de 20 of de 60 natuurlijk, wat dat zeer tof is van mensen die 60 kilometer wensen te stappen. Dat het voornaamste is, je hebt je doel bereikt, je hebt er iets voor over gehad. En ik denk dat het voornaamste is dat je een beetje jezelf een beetje overtreft en je een beetje overgeeft aan die zaken, of een beetje overgeeft aan Maria op dat moment.
Absoluut. Mark, ik dank u van ganser harte, niet enkel voor het interview, maar ook voor het feit dat u taxi van dienst bent geweest vandaag, om mij twee keer een tiental kilometer te kunnen overbruggen. Ik klop nu af op 40 kilometer. Het is toch een indrukwekkende tocht geweest en ik dank u ervoor.
Ja, is heel graag gedaan en ik dank u ook voor uw aanwezigheid hier bij ons.
Het is tijd geworden om de rugzak opnieuw op te nemen en richting de basiliek zelf te gaan. Met onze intenties gaan we tot bij Onze Lieve Vrouw, ontdekken wat meer over de geschiedenis van deze bijzondere basiliek en zullen in gesprek gaan met vele van de kinderen van Maria die tot haar naderen met hun intenties en met hun zorgen, mede bedevaders en andere pelgrims die we aan de voeten van de heilige maagd Maria mogen ontmoeten.
Magnifica anima mea Dominum,
et exultat in spiritus meus, in Deus salutare meo,
qui respexit humilitatem mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes.
Zo komen we de basiliek van de heilige Martinus, beter gekend als de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Halle, binnen. Na de restauratiewerken die er hebben plaatsgevonden, is het een hele lichte basiliek geworden, met een mooie gebroken wit tint aan de muur. En van zodra je binnenkomt, overvalt je een gevoel van stilte, van rust, maar die echt nederdaalt in het binnenste, in het hart zelf. En zo weet je, ja, we zijn op een plaats waar de heilige maagd Maria aanwezig is. Zo zag ik onder meer ook dat op dat eigenste moment eucharistische aanbidding werd gehouden. Enkele mensen die zich in het koor bevonden, waren neergeknield voor de heilige hostie die was uitgesteld in de monstrans op het altaar. Er is geen mooiere manier om een basiliek binnen te komen dan dat te zien. Begroet worden door Jezus, neer te knielen en hem op je beurt te begroeten, een moment van ingekeerdheid houden, van gebed, en van daaruit naar het beeld te gaan van onze lieve vrouw, om daar de intenties die je hebt meegebracht neer te leggen. De prachtige ervaring van de pelgrim of de bedevaarder die naar zo'n mariaal bedevaartsoord gaat of een ander bedevaartsoord, die zullen zich ongetwijfeld daarin kunnen herkennen. Het is een bijzondere plaats, want in de 7e eeuw reeds verkondigden de missiebisschoppen Amandus en Oudbertus het geloof in de streek rond Halle. Toen in 2018 het jubileumjaar van de processie werd gevierd, 750 jaar sinds de komst van de Zwarte Madonna, werd dit uitgebeeld door een herder met zijn kudde schapen. Eveneens in de processie zien we dat rond het jaar 635 ene Wouwbert en Bethilde een eerste kerkje of kapel in Halle nabij een waterput hebben gebouwd. Een overlevering vertelt ons dat er een boom stond met een beeld van onze lieve vrouw. Het restant van deze bijzondere boom heeft men bij de bouw van de Martinusbasiliek in de 14e eeuw speciaal tussen de fundering laten staan en is nu nog te zien in de crypte. In het jaar 727 zou de heilige Hubertus, enkele weken voor zijn dood nog, de kerk van Halle geconsacreerd hebben. In het jaar 1267 krijgt de stad Halle het wonderbeeld van onze lieve vrouw, dat bezit was van de heilige Elisabeth van Thüringen. Justus Lipsius vertelt ons vanuit 1604, Sophia van Thüringen, de dochter van de heilige Elisabeth, heeft van haar moeder een grote vroomheid geërfd, en zij kreeg van haar verschillende beelden van onze lieve vrouw. Zij heeft er één aan Vilvoorde gegeven, en drie andere aan Mathilde of Mechtelt, zus van haar echtgenoot en vrouw van Floris de Vierde, de graaf van Holland en Zeeland, heer van Halle. Gravin Mathilde vermaakte deze andere drie beelden, één aan de kerk van Gravenzande in Holland, een andere aan de Karmelitessen van Haarlem en de derde aan de kerk van Halle. Ik meen dat dit was omdat haar dochter Alix trouwde met Jan van Aven, de graaf van Henegouwen. Dit gebeurde in het jaar 1267. De dochter van Mathilde, Aleidis, zal het beeld naar Halle brengen. En men bericht van een aantal wonderen, die Justus Lipsius bevestigd zag in het eerbiedwaardige boek van de aartsbroederschap. Een zo groot aantal waardoor het beeldje reeds in de 13e eeuw de titel miraculeus kreeg. En dus gingen er ook vele mensen op bedevaart. In het jaar 1335 zal een pauselijke bul een 40 dagen aflaat verlenen aan wie de bouw van de Sint-Martinuskerk geldelijk steunt en aan wie in Halle deelneemt aan de processie. Beiden waren noodzakelijk. Het beeld van de miraculeuze Onze Lieve Vrouw staat in de rijkbegiftigde Mariakapel, die al snel te klein wordt om de grote toestroom van bedevaarders te omvatten. Met goedkeuring van paus Clemens VI zal in 1344 de broederschap worden opgericht. Dit zien we in het gulden boek van de broederschap van Onze Lieve Vrouw van Halle, dat in de crypte van de basiliek bewaard wordt. Daarin worden de privileges van de broederschap bewaard en beschreven. Als ook een beschrijving van 61 mirakels en een lijst met een 10.000-tal leden van de broederschap. Deze broederschap bestaat nog steeds en is daarmee een van de oudsten van het land. En in zeer veel andere plaatsen in België en zelfs in het buitenland worden broederschappen van Onze Lieve Vrouw van Halle opgericht. Vroeger waren er enkel in België al 75. Vandaag zijn die van Oost-Rozebeke, Oudenaarde, Wilsbeke, Wakken en Sint-Nicolaas actief. Door de grote aantallen pelgrims, u hoort het al, dient er een grotere kerk te worden gebouwd. Een proces dat een aantal jaar zou duren, van 1341 tot 1409 zal men aan deze kerk bouwen. Het is de bisschop van Kamerijk, toen kardinaal Pierre d'Ailly, die in 1410 de grote kerk van Halle zal inwijden. De patroonheiligen zijn de heilige Martinus, de heilige Catharina van Alexandrië en de heilige Gertrudis van Nijvel. Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Halle vindt een plaats in de zogenaamde Heilige Kapel of Mariakapel, die aan de buitenkant tegen het koor van deze nieuwe kerk is gebouwd. Ook veel koninklijk bloed komen er Onze Lieve Vrouw vereren. De Franse koning, Lodewijk de XI, zal een doorn van de doornenkroon van Christus schenken. Als ook de Engelse koning, de hertog van Gelder, de hertog van Beieren en vele anderen komen haar geschenken brengen. In 1488 en 1489 zal een leger van 10.000 soldaten onder de leiding van Philips van Kleef Halle 3 maal belegeren, maar hij slaagt er niet in om het stadje te veroveren. 470 kanonballen zou Onze Lieve Vrouw in haar mantel opgevangen hebben, waarbij haar gezicht ook zwart werd. Nu worden van die kanonballen er nog ongeveer 31 van getoond. En dus, u vindt Onze Lieve Vrouw van Halle op meerdere plaatsen terug. Ik denk bijvoorbeeld aan onze pelgrimstocht door Kortrijk. Daar vonden we niet alleen ook een beeld van de heilige Catharina van Alexandrië terug, maar dus een verwijzing naar de broederschap van Onze Lieve Vrouw van Halle al daar en een kanonbal met daarboven een Mariabeeld, verwijzend naar dit mariale oord. Wanneer keizer Karel de V op weg is van het Iberische schiereiland naar het Heilig Roomse Rijk om zich tot keizer te laten kronen, heeft hij zelfs een omweg gemaakt over Halle om de Zwarte Madonna te kunnen danken voor zijn verkiezing. In 1580 wil Olivier van den Timpel vanuit Brussel, dat in de opstand tegen het Spaanse gezag de Calvinistische, de protestantse zijde heeft gekozen, het katholieke Halle veroveren. En hij wil daarbij vooral de kostbare giften aan Onze Lieve Vrouw buitmaken. Hij zal 2 aanvallen lanceren, maar deze worden afgeslagen, want, zo schrijft men, zijn ladders zijn te kort om over de muren te geraken. Justus Lipsius zegt: de goddelijke maagd van Halle, haar weldaden en wonderen met geloof en orde beschreven. Het is een boek dat verschijnt in 1604 en hierin wordt haar roem in de geschiedenis van Halle voor het eerst uitvoeriger beschreven. 2 maal per jaar, op Pinksteren en op de eerste zondag van september, wordt Onze Lieve Vrouw in processie rondgedragen door Halle, waarbij de jonge mannen in verschillende groepen en jonge dames in het wit met de emblemen van Onze Lieve Vrouw gaan. Het geheel geeft een heel bijzondere, pittoreske sfeer. Er komen op Pinksteren alleen al rond de 40.000 pelgrims. Zij gaan de omweg, of weg om, al biddend en zingend. In de maanden mei, augustus en september zijn er traditioneel de meeste bedevaarders. Langs de weg om staan er 50 kapelletjes in de tijd dat Lipsius ze beschrijft. De vereering van Onze Lieve Vrouw van Halle is steeds blijven doorduren. Slechts één keer is ze kort onderbroken geweest, namelijk toen de Franse revolutionairen de plak zwaaiden en al het heilige vernielden. Gelukkig is het beeld van de Zwarte Madonna door enkele wakkere burgers toen verborgen gehouden tot de storm over was. In 1866 zal het Mariabeeld een plaats krijgen in het hoogkoor. En in 1874 wordt het pauselijk gekroond. Het beeld zelf is van hout, zo'n 95 centimeter hoog. Vanaf de hals tot onder is er een in kalk gedrenkt linnen, waarin allerlei motieven zijn gekerfd en over het hout aangebracht. Nu, de reden waarom dat er een zwarte Madonna is, heren, en waarbij die traditie van de zwarte Madonna gemakkelijk terug te vinden is in de vroege middeleeuwen, waar dus het aangezicht van Onze Lieve Vrouw zwart werd gemaakt, dat komt omwille van een uitspraak die we terugvinden in de Heilige Schrift. Nigra sum sed formosa, zwart ben ik, maar mooi. Een tekst die ook doelt op Onze Lieve Vrouw. Of toch zeker is daar een traditie die dit aanhangt. Het zal in 1948 zijn dat de kerk de eretitel van Basilica Minor ontvangt. En dus sindsdien verwijst men heel vaak naar deze basiliek van Onze Lieve Vrouw. Maar het is dus nog steeds een basiliek die toegewijd is aan de heilige Martinus. Een prachtige plaats. Ook iets wat mij onmiddellijk opviel, dat was toen ik binnenkwam aan de rechterzijde, zag ik onmiddellijk de priester zitten, met een paarse stola over de schouders. Jawel, bij het binnenkomen van de basiliek van Halle worden we onmiddellijk uitgenodigd om het sacrament van bekering en verzoening te ontvangen. Een prachtige combinatie eigenlijk, het zicht van de priester met zijn paarse stola, Jezus aanwezig op het altaar in de aanbidding en daarboven het miraculeuze beeld van de zwarte Madonna in Halle. Ja, dierbare medepelgrims, we zijn werkelijk opnieuw gezegend. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze pelgrimstocht vanuit Sint-Niklaas naar de basiliek van de heilige Martinus, beter gekend als de Onze Lieve Vrouw Basiliek in Halle. We ontdekten al een klein beetje meer de geschiedenis en in een volgende aflevering gaan we hier ook opnieuw de rijkdom aan menselijke verhalen sprokkelen van mensen die naderen tot Onze Lieve Vrouw om hun gebeden, hun intenties hier neer te leggen en een beetje innerlijke rust en vrede te vinden dicht bij onze hemelse moeder. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Graag tot dan!